Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 143ste psalm, het eerste en het vijfde vers. Psalm 143, vers 1, O Heer, wil mijn gebeden horen. En vers 5, ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroeger jaren. Wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. En na de wetslezing zingen we het eerste vers van Psalm 130. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart. Psalm 130, het eerste vers na de lezing van de wet. En daarna lezen wij het woord van God uit twee gedeelten in het Oude Testament. Allereerst Exodus 32, de versen 30 tot en met 35... En daarna uit het eerste koningenboek, 1 Koningen 19, de versen 9 tot en met 14. Schriftlezing is dus allereerst uit Exodus 32, vers 30 tot en met 35. En daarna uit 1 Koningen 19, vers 9 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En het geschiedde des anderen daags dat Mozes tot het volk zeide: Gij lieden hebt een grote zonde gezondigd, doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zeide: Och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes: Dien zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Doch ga gij nu heen, leid dit volk, waarin ik u gezegd heb: zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Doch ten dagen mijn bezoekings, zo zal ik een zonde over hen bezoeken. Aldus plaagde de Heere dit volk, opdat zij dat kalf gemaakt hadden, het welk aan haar omgemaakt had. Wij vervolgen 1 Koningen 19 vanaf vers 9 tot 14. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar en ziet. Het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: Ik heb zeer gehijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit, sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heere ging voorbij. En een grote en een sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor den Heere heden. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. En de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het Lucas-evangelie, Lucas 9. De versen 30 en 31. Lucas 9, vers 30 en 31. Dat is opnieuw uit de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En ziet, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Laten wij over de bediening van het woord des Heren eerst de zegen des Heren vragen. We doen voorbeden voor zuster Kofferman Bakker van de Geer, nummer 2, die vrijdag jongstleden in het VU ziekenhuis in Amstelveen een rugoperatie onderging. En eveneens doen we voorbeden voor Dirk-Jan Blok, Vormtweg 14C, die nog altijd in het ziekenhuis in Emmeloord ligt. Laten wij samen bidden. Heren, wat is het ook vanmorgen weer een voorrecht dat wij ons mogen bevinden in uw huis rondom uw woord. En dat u tot ons spreken wilt. Doe het ons ook als een voorrecht zien. Geef dat wij aan de zegeningen die gij ons geeft, van dag tot dag en van week tot week, maar nooit gewend mogen raken en ze gewoon gaan vinden. Maar geef dat we altijd weer mogen zien en open onze ogen daar dan voor, Heere. Dat al de weldaden die gij ons geeft, bewijzen van uw onverdiende gunst zijn. En dat al die dingen ons toekomen niet op grond van enige verdiensten aan onze kant. Integendeel, wij hebben het alles verzondigd en verbeurd. Maar dat al die weldaden ons nog geschonken worden omdat gij er nog lust in hebt om ons onwaardige mensen wel te doen. En dat geldt van al de zegeningen van elke dag, dat geldt toch bijzonder ook wel van dit voorrecht, dat wij nog mogen horen wat tot onze vrede dient. dat ons de weg der zaligheid nog mag worden gepredikt en vanuit de schriften mag worden voorgesteld. En dat u ons nog wilt niet alleen wijzen op die weg, maar ook dringen om die weg te gaan. Heere, wij bidden u dat u ons maar steeds weer opnieuw wilt doen zien hoe nodig wij dat onderwijs uit de schriften hebben. Zodat het ook voor ons nooit sleur of gewoonte mag zijn als we opgaan naar uw huis. Maar dat dat altijd mag zijn een opgaan met een gebed in ons hart. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Ja, dat willen wij u ook voor deze zondag bidden. Dat u in het midden der gemeente wilt werken. En dat u de prediking van uw woord tot rijke zegen wilt stellen. Dat u uw woord gebruiken wilt, Heere, als een middel in uw hand om gesloten harten te openen. Dat u uw woord gebruiken wilt om waarachtig tot bekering te brengen hen die onbekeerd voortleven en die u niet kennen en die zonder u hun weg vervolgen. Dat u uw woord wilt gebruiken, Heere, om ons te ontdekken aan onze armoede en ellende. De ellende van een leven zonder en buiten God. Dat u uw woord wilt gebruiken om ons ook te laten zien het ontoereikende en het ongenoegzame van alles wat wij in onze vroomheid en ijver en godsdienst doen en zoeken te bereiken. Daarmee verzoenen we onze zonde niet. En onze schuld wordt daardoor niet betaald. We bidden u, Heere, dat ge uw woord gebruiken wilt om de Heere Jezus Christus aan ons te openbaren, plaats voor hem te maken in ons leven waarin van nature geen plaats voor hem is. Maar als u dan plaats voor hem wilde maken, om dan inderdaad ons oog ook op hem te richten en ons geloof te geven dat tot hem uitgaat, geloof dat ons aan hem verbindt, geloof dat ons met hem verenigt. Heere, dat ge uw woord wilt gebruiken om te troosten in de droefheid en in de smart. Dat u uw woord wilt gebruiken om ons alles te geven wat wij van onszelf niet hebben, wat we elkaar niet geven kunnen en wat we toch niet kunnen missen op weg en reis naar de eeuwigheid. Ach Heere, zie dan nog in genade op ons neer. En geef ons in spreken en in luisteren te ervaren dat u nog in ons midden wilt zijn. We hebben op allerlei, op duizend en meer manieren u allerlei redenen gegeven om ons aan ons lot over te laten. En om u van ons terug te trekken en om niet in ons midden te zijn. Als we letten op hoe ons leven is en wat er allemaal leeft en huist en werkt en omgaat in onze harten. Ach Heere, wie zijn wij? Dan kunnen we er inderdaad niet op rekenen, bepaald niet, dat u nog in ons midden zou willen wezen. En als wij dan op onszelf zien, Heere, dan kunnen we niet anders doen dan ons in verootmoediging voor u buigen met de erkentenis. Treed met ons niet in het gericht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Heere, vergeef onze zonden en neem weg al onze ongerechtigheden. En zie ons niet aan in onszelf, maar wil ons nog gedenken in de Heere Jezus. En wil ons om zijnentwil nog een genadig en een barmhartig God zijn. Ach Heere, neem dan redenen uit uzelf om ons nog te bezoeken met uw heil. En wilt u ondanks onze onwaardigheid en ellendigheid ons toch nog bezoeken en in ons midden komen. En maak het dan zo nog wel. Geef ons een gezegend uur. Een uur waarin wij het mogen ondervinden dat u zelf aan deze plaats bent. Dan dragen we niet alleen onszelf aan u op, heren, maar in het midden der gemeente zoeken we uw aangezicht ook voor hen die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken aan u op. U weet wie het zijn en u weet hun omstandigheden. Wilt u ze genadig oprichten en herstel geven? En wilt u ze ook weer in de gelegenheid stellen om straks met de gemeente naar uw huis op te gaan? We bidden u bijzonder om uw gunst en om uw goedheid voor onze zieken in het ziekenhuis. Voor die zuster die geopereerd werd in de afgelopen week. Heer, het was een hele ingreep die moest plaatsvinden. Maar u hebt er haar doorheen geholpen. Wil haar nu verder ook gedenken en geven dat zij baat mag hebben bij deze behandeling. En dat er voor haar op deze weg, langs deze weg en in deze wijze inderdaad ook genezing mag komen. Denk ook aan dat kind in het ziekenhuis in Emmeloord. Heren, u hebt hem tot nog toe ook gespaard en er is ook verbetering in zijn toestand. Maak het verder ook wel. En wilt u zich verder ook over hem, over zijn jonge leven ontfermen. Geef dat ook alle moeite in ons leven, heren. En alle dingen die tegenspoeden genoemd worden, zodanig door u gebruikt zullen worden dat er inderdaad nog voordeel uit voortvloeit. En dat we er in geestelijk opzicht lering uit mogen trekken en winst uit mogen ontvangen. Denk aan al de arbeid in uw koninkrijk. Heren, op deze dag mag uw woord hier in ons kerkgebouw en op vele andere plaatsen ook in ons dorp verkondigd worden. En buiten ons dorp in allerlei plaatsen en kerken. Ach Heren, geef dat uw woord zuiver mag worden verkondigd. En dat het door u gebruikt zal worden ook vandaag om uw koninkrijk te doen komen in ons land. En ook daarbuiten, ja ver daarbuiten tot aan de einden der aarde. Heere, wilt u geven dat er velen mogen worden toegebracht. Zoveel leven nog in blindheid en in duisternis. Zoveel weten nog niet van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Zoveel leven nog met een valse godsdienst. Heere, wilt gij wegen banen en deuren ontsluiten opdat de prediking van het evangelie velen mag bereiken en opdat die blijde boodschap van uw genade nog in het leven van velen tot een eeuwige zegen mag worden gesteld. Het is uw werk, Heren, waarom wij nu bidden. Dit is niet het werk dat de kerk op zich genomen heeft uit eigen initiatief. De verkondiging van het evangelie is geen idee van beneden geweest. Maar het is uw goddelijke wil, Heren, dat uw woord verkondigd zou worden. En het is uw opdracht geweest aan uw discipelen toen ge ze als apostelen uitzond. Gaat dan heen, predikt het evangelie onder al de volkeren. En het is uw werk, Heren, dat daarin geschieden mag. Ach, wilt u het dan zelf ook met uw zegen doen vergezeld gaan? En wilt gij dat werk wat kerkmensen, wat predikanten, wat ouders, wat wie dan ook niet kunnen doen. Dat werk in de harten. Dat werk waardoor uw woord krachtig en levendmakend gesteld wordt. Dat woord, dat werk waar mensen nieuw gemaakt door worden. Wilt u zelf door uw Heilige Geest dat werk verrichten. Onder jongeren en ouderen, onder mensen van allerlei huidskleur en ras en volk en tong en natie. Opdat zo door uw onwederstandelijk werk en nog velen tot onderdanen van de Heere Jezus Christus mogen worden gemaakt. Heere, laat Satan merken, ook op deze dag, dat u zijn rijk afbreekt. Dat u hem de macht ontzegt en dat u velen aan zijn klauwen ontrukt en dat u er overbrengt uit de duisternis in uw rijk, het rijk van het licht. En laat zo uw naam heerlijk zijn Heere, die naam des Heeren wordt zo gelasterd en er wordt zoveel smaad op uw naam geworpen. Maar sta gij op, toon uw gezag, ga uw bestrijderen tekeer en wilt gij uw grote deugden verheerlijken in het zalig maken van verlorenen. Heere, zo bidden wij u dat gij aan ons en aan uw ganse kerk en aan deze ellendige wereld gedenken wilt. En dat u genadig voor ons zorgen wilt. Hoor ons, Heere, in de wegneming van onze zonden. En dat alleen om Jezus Christus wil. Amen. We zingen nu samen uit de 85ste psalm, het eerste en het derde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. En merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 85, 1 en 3. De Heer Jezus bevindt zich op de berg die we de berg der verheerlijking noemen, waar hij heen gegaan is met drie van zijn discipelen, Petrus en de twee zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, om op die berg te bidden. Het is een week nadat de Heer Jezus voor de eerste keer met zijn discipelen gesproken heeft over zijn naderend lijden en sterven. En bij die gelegenheid, toen hij ook over zijn eigen lijden en sterven begon te spreken, heeft hij zijn discipelen ook verteld dat het discipel zijn gepaard gaat met kruisdragen. Zo heeft hij het immers onder woorden gebracht: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volgen mij. En zo heeft de Heer Jezus gezegd: zo alleen is er de weg naar de heerlijkheid, voor de meester en voor zijn discipelen. De weg naar de heerlijkheid is de weg van het kruis, is de weg van het lijden, is de weg van het zelfverlies en de zelfverloochening. En daar heeft de Heer een week lang over gedacht en daar hebben de discipelen ook een week lang over gedacht. Zij begrepen het niet. En hij wist dat zij het niet begrepen. Hij wist dat er voor deze dingen in hun hart geen plaats was. Dat is gebleken ook, want toen de Heer voor de eerste keer zijn lijden aankondigde, toen was er een uit de discipelen die hem terzijde nam en die zei: Heer, dat zal niet gebeuren. Petrus bestrafte hem, omdat de Heere over deze zaken als lijden en sterven en kruisdragen gesproken had. En toen is de Heere een week later de berg opgegaan, de berg Tabor naar alle waarschijnlijkheid in het noordelijk deel in Galilea, om te bidden, om gemeenschap te oefenen met zijn Vader, om zijn hart voor zijn Vader uit te storten, om zijn eigen vragen en moeiten hem voor te leggen, maar om ook als de getrouwe voorbidder de noden van zijn discipelen bij God te brengen. En toen is er op dat gebed van Christus antwoord gekomen. Een drievoudig antwoord. Het eerste deel van dat antwoord, dat was dat de Heere zelf verheerlijkt werd. Dat zijn aangezicht begon te blinken als de zon. En dat zijn kleding veranderd werd en wit werd. Zo wit zoals geen enkel reinigingsmiddel een kledingstuk op aarde maken kan. En dat als het ware zijn kleding ook lichtgevend begon te worden. Hemelse heerlijkheid daalt neer op de biddende Christus. Dat is het eerste antwoord waaruit Christus weet dat zijn gebed het oor van zijn Vader, het hart van zijn Vader bereikt heeft. Waaruit Christus weet dat zijn Vader aan hem denkt. Ook als hij straks die bange weg van het lijden op moet, dan gaat zijn Vader met hem mee. Dan wil zijn Vader hem ondersteunen in zijn lijden. En ook al vindt hij bij zijn discipelen dan geen oor, en al vindt hij bij hen geen begrip, als hij met hen over dat lijden spreken wil, zijn Vader heeft er wel begrip voor. En zijn Vader is steeds bij hem. Zover hebben we het woord van God gelezen vorige week zondag in dit gedeelte uit het Lucas-evangelie. Als wij vanmorgen onze overdenking van deze passage uit het woord van God vervolgen, dan letten we vanmorgen op het tweede deel van het antwoord dat Christus op zijn gebed van zijn Vader ontvangt. En dat tweede deel bestaat hierin dat er twee hemelingen, twee verloste zondaren uit de hemel een ogenblik naar deze aarde komen en dat zij met de Heer Jezus een gesprek hebben.
Ziet, zo wordt onze aandacht gespannen in het begin van vers 30. Want nu zal er iets heel bijzonders verteld worden. Twee bewoners van de hemel, die vroeger, eeuwen geleden, een taak en een plaats op aarde hebben gehad, maar die gestorven zijn of die van de aarde weggenomen zijn en die naar de hemel opgenomen zijn, twee van deze bewoners van de hemel, die intussen een plaats gekregen hebben in het vaderhuis met zijn vele woningen, toen hun aardse loopbaan ten einde was en hun aardse taak volbracht was, twee van deze hemelbewoners komen een ogenblik uit het vaderhuis, uit de heerlijkheid, naar beneden, om op de berg der verheerlijking aan Christus te verschijnen. Zij komen, zo staat er, in heerlijkheid. Vers 31, de welke gezien zijnde in heerlijkheid. Dat wil zeggen, als zij neerkomen, dan brengen zij iets van de heerlijkheid van de hemel met zich mee. Zoals Christus daar verheerlijkt is, zo hebben ook deze hemelingen iets van de hemelse heerlijkheid aan zich. En deze drie verheerlijkte mensen, twee verloste zondaren en hun borg en middelaar, spreken op de berg der verheerlijking met elkaar. Gemeente, dat moet onvoorstelbaar indrukwekkend geweest zijn. En vooral als wij het zien, bedenken dat deze gebeurtenissen zich hoogstwaarschijnlijk in de duisternis van de nacht hebben afgespeeld. Wat zou kunnen worden afgeleid uit het feit dat van de discipelen verteld wordt dat hun ogen met slaap bezwaard waren. En uit vers 37 waar gesproken wordt over des anderen daags. Maar hoe dat ook zij, in ieder geval, het is diep indrukwekkend geweest wat daar gebeurde. Niet alleen toen Christus in deze heerlijkheid deelde, maar toen er ook twee, en dat is ongekend en dat is nooit gebeurd, toen er ook twee uit de hemel neerkwamen op de aarde en de discipelen zagen het, die drie discipelen. En waarover ging het gesprek dan? Tussen Christus en deze twee. Het wordt uitdrukkelijk vermeld. Ze spraken met hem over zijn uitgang die hij te Jeruzalem volbrengen zou. Wat was dat dan? Wel, u herinnert zich dus wat de Heere Jezus 8 dagen geleden begon duidelijk te maken aan zijn discipelen. Dat hij zou worden overgeleverd in de handen van zondige mensen en dat zij hem zouden veroordelen en ter dood brengen. Maar toen hij daarover sprak, toen bleek dat er bij de discipelen voor zulke woorden geen plaats was. Met hen kon hij daar niet over spreken. Integendeel, het riep reactie, het riep verzet op. Petrus ging er fel tegen in. Ze zagen de noodzaak van dat lijden absoluut niet in. En toch heeft de Heer Jezus behoefte om er wel over te spreken. Hij heeft dat nodig, want hij is waarachtig mens. En als waarachtig mens heeft hij ook steun van medemensen nodig en begrip. En als hij dat begrip dan bij zijn discipelen niet vindt, bij wie zal hij het dan vinden? Met wie zal hij er dan over kunnen spreken? U voelt wel het feit dat hij er met zijn discipelen niet over kan spreken, dat vergroot zijn eenzaamheid. Hij vindt op aarde geen enkel hart dat begrijpt. Hij vindt op aarde geen enkel hart dat meeleidt. Hij vindt op aarde geen enkel mens die met hem mee bidt. Zelfs zijn discipelen verstaan het niet. Straks, als hij verder op de lijdensweg gekomen is, ik denk aan de hof van Gethsemane, dan wordt het nog erger. Dat onbegrip die onkunde, die duisternis, die blindheid bij zijn discipelen. Hij heeft gezegd dat ze zullen waken en bidden, opdat ze niet in verzoeking zullen vallen. Maar ze vallen in slaap en van waken en bidden is geen sprake. Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken, zegt hij. Maar nee, ze kunnen het niet. Ze begrijpen het immers niet. Ze voelen niet in en niet aan wat hun meester doorworstelen moet. En zo is hij in grote eenzaamheid. Niemand begrijpt hem en niemand steunt hem. Maar als er dan niemand op aarde is, als ze dan allemaal zo traag zijn om te verstaan, allemaal zo blind en zo verduisterd in hun verstand, als er dan niemand is met wie de Heere Jezus Christus over dat wat zijn hart vervult en wat zijn gemoed beangstigt spreken kan, als er dan niemand is bij wie hij steun en hulp kan vinden, dan zendt in antwoord op zijn gebed zijn vader 2 verloste zondaars naar de aarde. En met hen kan Christus wel spreken. Met hen kan hij wel spreken. Ook over zijn uitgang die hij te Jeruzalem volbrengen moet. Zij begrijpen het wel. Want zij zijn nu wel hemelingen, burgers van de hemel, bewoners van het vaderhuis. Maar dat ze daar zijn, is voor hen altijd weer een eeuwig wonder. En ze hebben begrepen dat ze dat verblijf in de hemel, dat voorrecht om altijd bij God te zijn, aan niemand anders te danken hebben dan aan hem, met wie zij nu samenspreken. En hoe hebben ze het dan aan hem te danken? Omdat hij de uitgang te Jeruzalem volbrengen gaat. Omdat hij gaat lijden en sterven. Omdat hij de dood ingaat. Mozes en Elia, deze twee, hebben als bij vooruitbetaling uit de verdiensten van Christus het eeuwig wonder en het grote voorrecht ontvangen dat zij burgers van de hemel mogen zijn. Om zijnentwil zijn ze daar. En als zij dan komen om met de Heer Jezus te spreken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem gaat volbrengen, dan spreken ze over dingen waar ze weet van hebben. Waar ze zelf de vruchten van mogen plukken. En daarom spreken zij er ook niet koud en afstandelijk over. Maar met diep doorvoelde dankbaarheid en verwondering. En zo kunnen zij de Heer Jezus die over zijn lijdensweg denkt en die over dat komende lijden innerlijk ontroerd is, zo kunnen zij de heiland bij het begin van zijn lijdensweg bemoedigen. Want wat ziet hij als er 2 uit de hemel komen? Dan ziet hij dat zijn werk, hoe bang het ook zal zijn en hoe verschrikkelijk de angsten ook zullen wezen die over zijn ziel zullen vallen, dan ziet hij dat zijn werk niet te vergeefs zal zijn. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En als antwoord op zijn gebed zien dat er zaad is. Er zijn er die naar de hemel gaan, omdat hij door zijn lijden, door zijn hellevaart, de hemel voor hen ontsloten heeft. En zo draagt zijn werk vrucht. Zo krijgt hij loon op zijn arbeid. Zo zal hij zondaren en nog veel meer dan deze 2 alleen verlossen uit de macht van zonde en de duivel. En straks zullen er duizenden en duizenden in de hemel zijn om het Lam te danken dat hij zich voor hen liet slachten. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En door zijn hand zal het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaan. En dat heeft de borg op de berg der verheerlijking grotelijks bemoedigd. Dat was ook de bedoeling van de Vader toen hij Mozes en Elia opdracht gaf om een ogenblik de hemel der heerlijkheid te verlaten en naar de aarde te gaan om met zijn zoon te spreken. De Vader wilde de zoon bemoedigen en vertroosten met de wetenschap dat hoe donker ook zijn weg zou mogen worden, het niet te vergeefs zou zijn. Maar wat wordt in dat licht het gedrag van de discipelen ernstig, gemeente? Wat is het erg dat er bij de discipelen zo weinig begrip is? En wat is er vooral Gods kinderen telkens? Is het erg dat er bij de discipelen zo weinig begrip is? En wat is er vooral Gods kinderen telkens weer veel reden om beschaamd het hoofd te buigen en voor de Heere te belijden dat ze van al dat heilswerk, van alles wat de Heere geopenbaard heeft, nog maar zo weinig begrijpen. En dat ze door dat onbegrip dat er aan hun kant is en door die dwaasheid die in hun hart gebonden zit, zoveel tegenstaan van de Heere is, dat ze de Heere in de weg lopen in plaats dat ze hem begrijpen en verstaan. En er was voor Petrus en voor Jacobus en voor Johannes geen enkele reden om zich op de borst te slaan en zich te verheffen. Ze waren nou wel discipelen van de Heere Jezus geworden. Dat kon niemand ontkennen. Ze waren geroepen door hem, krachtdadig en onwederstandelijk geroepen door hem. Hij had een band aan hen, met hen gelegd. En ze waren hem gevolgd. En nu behoorden ze niet alleen tot de kring van de 12, ze behoorden ook nog tot de kring van de meest intieme discipelen. Zij werden door de heiland uitgekozen om met hem mee te gaan de berg der verheerlijking op. En zij kregen andere, bij andere gelegenheden ook een voorrecht boven de andere discipelen. Maar nochtans was er geen enkele reden bij deze discipelen om zich te verheffen op iets van zichzelf. Het blijkt wel. Ze begrijpen hem niet en ze verstaan het niet. En de Heere Jezus, als het erop aankomt, ik zeg het misschien een beetje erg concreet en erg direct, maar de Heere Jezus had niks aan hen. Hij had niets aan hen. Hij neemt ze mee naar boven, maar hij weet wel dat hij bij hen geen hulp en geen steun kan vinden. En zo is het met een zondaar, een begenadigde zondaar. En dat zal elk kind des Heren van zichzelf moeten erkennen en belijden. En laten we het dan ook eerlijk erkennen en belijden voor de Heren. Dat we de Heren moeite geven. Dat we de Heren arbeid geven met onze zonden en met onze dwaasheden en met onze onkunde. Wat heeft God, wat heeft Christus aan zijn volk? Zolang ze hier op aarde zijn, komen ze in alles tekort. En is er aan alle zijden gebrek en ellendigheid. O ja, als ze in de hemel zijn, als ze van al die gebreken en tekortkomingen verlost zijn, dan verstaan ze het. Maar zolang we in het lichaam der zonde zijn, verstaan we er zo bar en bitter weinig van. En heeft de Heere eer verdriet, dan steun aan ons. Maar nu de vraag, en die moet ook een antwoord hebben, en u hebt wellicht al eerder gedacht bij uzelf, waarom zegt hij daar niks van? De vraag, waarom waren het nou Mozes en Elia? Waarom deze twee? Als het gaat om kinderen Gods uit de oude bedeling, dan had David er ook bij kunnen zijn, en dan had Daniel er ook bij kunnen zijn, en Abraham en Isaac en Jacob en noem maar op, zoveel als er in het Oude Testament ons getekend worden als de kinderen Gods. als de waarachtige gelovigen. Waarom niet David en niet Daniel en niet Jesaja, maar waarom Mozes en waarom Elia? Wel, dat heeft ook te maken met die uitgang die de Heere Jezus te Jeruzalem moet gaan volbrengen. Wie was Mozes? Nu gaat het mij niet om allerlei dingen uit het leven van Mozes, maar één aspect. Mozes was degene door middel van wie het volk de wet heeft ontvangen. En Mozes was als wetgever en als bedienaar van de wet de middelaar tussen God en Israël in. En Elia was een man die leefde in een tijd van grote afval onder het volk van Israël. Baals dienst, ze hebben uw wet verlaten, zo zegt hij tegen de Heere. En Elia als profeet, als gezondene van de Heere, heeft de opdracht uitgevoerd om het volk weer terug te roepen van de paden der zonde tot de gehoorzaamheid aan Gods wet. Hij zocht het volk te hervormen, terug te brengen tot de Heere. En als zodanig is Elia ook te typeren als een middelaar die tussen God en het volk instond. Het waren de twee hoogtepunten, zou je zeggen, uit het oude verbond. Hoger heeft het Oude Testament niet gereikt. Dat was Mozes, de man Gods, die met de Heere sprak op de berg en toen hij van de berg afdaalde, blonk zijn aangezicht. Er was Mozes die terugkwam naar het volk met de twee stenen tafelen van de heilige wet in de hand. Er was Mozes door wie God sprak. Er was Mozes, als het volk tot hem ging, dan gingen ze de Heere raadplegen. Inderdaad, de middelaar, de tussenpersoon. Die namens God tot het volk komt en die namens het volk tot God spreekt. En er was Elia, duidelijk ook zo'n tussenpersoon, door de Heere gezonden naar het afvallige, afwijkende verbondsvolk, om dat volk terug te roepen in de wegen des Heeren. Er is Elia die van de Heere bevoegdheid heeft gekregen om de hemel te sluiten. Hij heeft de sleutel van de hemel op zak en hij laat hem voor Achab zien en zegt: deze sleutel steek ik in mijn zak en hij komt er niet weer uit tenzij dat de Heere hem opdracht geeft. En dan loopt hij uit het paleis van Achab en Achab ziet hem niet weer 3 jaren en 6 maanden. En de hemel is dicht omdat de profeet, de boodschapper van de hemel, van de Heere, opdracht van de Heere gekregen heeft om de hemel te sluiten. Wat een persoon, wat een bevoegdheid heeft de Heere ook aan deze Elia gegeven. En Elia namens de Heere, hij beveelt het volk samen te komen op de berg, op de berg Karmel, opdat het geding beslecht zou worden. Wie zal er God zijn in Israël? Twee hoogtepunten. Hoger reikte het Oude Testament niet. De wetgever en de profeet die terugroept tot gehoorzaamheid aan de wet. Maar hoe belangrijk ze ook waren, van hoeveel belang en gewicht hun taak en positie ook geweest is, hoeveel zegen ze ook gebracht hebben, één ding hebben ze nooit gekund. Ze hebben nooit kunnen verzoenen de schuld van het volk. Dat hebben we gelezen. Daarom in de schriftlezing die twee passages. Exodus 32 toont ons Mozes op het hoogtepunt van zijn ambtelijke bediening. We kunnen ons niet indenken dat Mozes ooit verder had kunnen gaan. Toen hij in de bres ging staan voor het schuldige volk en toen hij God ootmoedig smeekte: Heere, vergeef de ongerechtigheid van dit volk. En als u zo de ongerechtigheid niet kunt vergeven, Heere, neemt u dan mij aan als het offer voor hun zonde. Toen heeft Mozes zichzelf aan de Heere gepresenteerd om slachtoffer te zijn, om uit het boek Gods gedelgd te worden, opdat Israël leven zou. Ik zei, hoger en verder kon Mozes niet gaan. Dit is het hoogtepunt van zijn zelfopofferende liefde voor een volk waar hij zelf ook zoveel verdriet van gehad heeft. Maar vanuit die verbondenheid met dat volk en vanuit zijn liefde voor het volk heeft hij het ervoor over om uit het boek Gods gedelgd te worden als Israël maar leven mag. Zo vraagt Mozes om het leven van het volk, om de vergeving van de zonde van het volk. En wat doet God? De Heere zegt, Mozes, dat kan niet. Waarom kan dat niet? Waarom kan de Heere zo'n onbaatzuchtig mens niet aanvaarden als schuldoffer? Waarom kan hij het hart van Mozes, dat vol is van liefde tot zondige Israëlieten, niet aanvaarden en op grond van dat offer Israël sparen? Waarom zegt de Heere tegen Mozes, Mozes, die zal ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt? Waarom wijst de Heere Mozes af? Om deze reden, dat Mozes wel verzoening voor het volk wil doen. Maar hij weet niet de weg naar de voldoening aan het recht van God. Ja, maar hij biedt zichzelf aan, hij kan geen slachtoffer zijn. Want hij is niet volmaakt. Hij is zelf een zondaar. Hij wil genade. Hij smeekt om genade. Hij worstelt bij God om genade voor een schuldig volk. Maar hij weet niet dat genade alleen geschonken kan worden in de weg van het recht. En al weet hij dat dan misschien wel, hij kan die weg van het recht niet gaan. En God verlost niet door alleen maar genade te bewijzen. God verlost door genade te bewijzen in de weg van het recht. God verzoent de zonde als er voldoening aan het recht van God gegeven is. En anders niet. En zo kon Mozes geen middelaar zijn. Hij kon wel middelaar zijn. Om de boodschap Gods naar het volk te brengen. En de verzoeken van het volk naar de Heere te brengen. Maar hij kon niet tegelijkertijd borg voor dat volk zijn. En Elia, hij staat ook op het hoogtepunt van zijn ambtelijke loopbaan. Als hij alleen met de Heere is, op dezelfde berg, Sinaï, de Horeb. En dan weer staat er op de achtergrond dat schuldige volk. En Elia spreekt andere taal dan Mozes. Hoe komt dat? Omdat hij wrok tegen Israël heeft, zegt hij dan tegen de Heere, Heere, ze hebben uw verbond verlaten, uw wet vergeten, uw altaren afgebroken, uw profeten gedood. Omdat hij een hekel aan Israël heeft, geen zins. Maar hij spreekt zo omdat hij zoveel liefde tot God heeft. Heere, het kan toch niet langer. Al de arbeid is te vergeefs en ze gaan maar door met uw rechten schenden en uw geboden te verbreken. En wat u er ook aan doet, het is allemaal te vergeefs en ijdel. Heren, nu wordt het tijd dat u uw eer zult verdedigen en dat u uw geschonden recht zult herstellen. Breng nu over dat volk dat al zoveel bewijs geleverd heeft dat het niet in uw wegen wil wandelen. Breng nu over dat volk waar uw rechtmatige toorn en vergelding, opdat gij verheerlijkt zult worden. Dat is niet omdat Elia een hekel aan Israël heeft, omdat hij het verderf van Israël zoekt, maar omdat hij het niet langer kan beleven en doorworstelen dat de eer van God geschonden wordt. En zo vraagt hij, Paulus zegt, schrijft in Romeinen 11. 9 of 11, dat hij God tegen Israël aanspreekt. Dat wil zeggen, hij vraagt van God, Heere, breng nu vergelding over dat hardnekkige volk, opdat uw naam niet langer onteerd zal worden. Elia vraagt om recht. Om recht. Maar hij weet niet de weg naar de bewijzen van Gods genade in de weg terecht. Elia vraagt anders dan Mozes, net omgekeerd, om voldoening. Maar hij heeft niet de weg gezien hoe er verzoening kan zijn. De een staat aan de kant van het schuldige volk en in grote liefde wilde hij zich voor dat volk opofferen om zo dat volk te sparen. De ander heeft zich in hartelijke liefde en verbondenheid geschaard aan de kant van de gekrenkte en onteerde God van Israël. En hij zoekt de eer en de grootmaking van de geschonden naam van God. Maar ze hebben geen van beiden kunnen bewerken wat nodig is voor het behoud van Israël. Vergeving van hun zonden. En zo konden deze twee middelaars van het Oude Testament uiteindelijk niet doen wat gedaan moest worden. Dat weten ze. Dat erkennen ze. En nu zendt God juist daar om deze twee naar de aarde om te spreken met de Heere Jezus. En wat doen ze dan? En dan moet u eens precies lezen hoe het er staat in vers 31. De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Zij komen met de erkenning van hun eigen onmacht, met de belijdenis dat zij niet hebben kunnen bewerken wat gedaan moest worden, zal een zondaar behouden worden, verzoend worden met God. Zij komen met de erkenning dat hun werk wat dat betreft beneden de maat bleef en wel moest blijven naar Christus toe om met hem te spreken over wat hij moest gaan doen. Zij zeiden de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Mozes heeft gezegd, Heere Jezus, ik kon het niet. Ik kon het niet, ik kon de wet geven. Ik kon de ceremonieën van de tabernakeldienst instellen. Ik kon recht spreken. Ik kon zo ver gaan dat ik mijzelf aan God aanbood met het voorstel, delg mij uit uw boek. Maar ik kon geen werkelijke verzoening vinden voor hun schuld. Omdat ik niet voldoen kon aan het geschonden recht van God. En Elia komt tot de Heere Jezus zeggen, Heere Jezus, ik kon het niet. Ik kon wel de kant van God kiezen en de kant van het geschonden recht van God kiezen. Ik kon wel proberen op te komen voor de naam en voor de deugden Gods, maar ik wist niet hoe ik dat doen kon en tegelijk dat volk in mijn voorbeden meenemen om dat met God te verzoenen. Ik wist ook de weg van genade door recht niet. Persoonlijk hebben ze die weg geleerd. Persoonlijk zijn ze zo zalig geworden en naar de hemel gegaan. Maar ambtelijk konden ze die weg niet gaan. En vandaar dat het nu de taak van de Heere Jezus zal zijn. Om zijn uitgang te volbrengen te Jeruzalem. Ziet u? Twee hooggeplaatste. Twee vooraanstaande. Middelaars van het Oude Testament, die veel hebben kunnen doen, maar die als het erop aankomt, geen ene zondaar de deur van de hemel hebben kunnen ontsluiten. En geen enkele zonde, zelfs de kleinste, niet hebben kunnen verzoenen. Zij komen spreken met hem die dat alles wel komt doen. En dat ligt nu volop opgesloten in die ene uitdrukking. Zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Ja, dat zou echt een uitgang zijn. Zoals er eigenlijk staat met het Griekse woord exodus. Hij zou uitgeleid worden. Uitgeworpen worden. Uit de stad weggebracht. Naar de vloekheuvel, naar Golgotha. uit het leven uitgeworpen. Dat is de enige weg om verzoening te doen door voldoening. En om genade te schenken in de weg van recht. Kijk, daar spreken ze over. Over het borgwerk van de Heere Jezus. Over het volbrengen van de wil van God. Over het bestorten van zijn bloed. Over het geven van zijn leven. Over het buigen onder het recht van God. Over het drinken van de drinkbeker vervuld met de toorn van God. Over het dragen van de gramschap Gods en de vloek van God. Over het verlaten worden, het uitgeworpen worden. Niet alleen uit Jeruzalem, maar ook uit de gunst en de gemeenschap van zijn Vader. Daar heeft de Heer Jezus over willen spreken. Maar zijn discipelen zeiden, Heere, praat u daar niet over. Dat verhoede God. Maar daar komen deze twee hemelingen wel over spreken. En ze spreken erover als mensen die het zelf nooit hebben kunnen volbrengen. Maar ze spreken er ook over als mensen die in de hemel zijn, dankzij het voorrecht dat Christus hen begenadigd heeft en dat hij voor hen die weg wilde gaan. Gemeente, er zijn heel wat toepassingen te maken uit deze geschiedenis, uit dit deel van de geschiedenis. Ik wil het vanmorgen echter slechts bij één toepassing houden. En die ene toepassing, die krijgen we aangereikt door dat ene woordje wat in onze tekst gebruikt wordt, het woordje exodus. Christus moet zijn exodus gaan maken. Hij is nu nog wel op de berg der verheerlijking, maar daar blijft hij niet. De volgende dag is hij beneden. En het eerste wat hij daar tegenkomt is een van de duivel bezetene. Die door zijn discipelen niet verlost kon worden. Het eerste wat hij als hij afdaalt van de berg tegenkomt, dat is het werk van de duivel en het ongeloof bij zijn discipelen. En zo zal het blijven zolang hij hier op aarde is. Hij moet naar Jeruzalem. Hij moet overgeleverd worden in de handen van de zondaren. Hij moet lijden en sterven. Zijn uittocht. Hij weet dat. En met al de angsten die zijn ziel daarover kent, wil hij het ook. Want die heeft het in de eeuwigheid al gezegd. Zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Hij wil het ook. Wel, uw gemeente, die uittocht is de enige mogelijkheid voor onze uittocht. Begrijpt u wat ik bedoel? Hebt u dat in uw leven ontdekt, dat u ook een uittocht nodig hebt? Een exodus. Zoals het volk van Israël, want daar gaat deze uitdrukking natuurlijk op terug. Dat begrijpt u wel, daar wordt hetzelfde woord voor gebruikt. Zoals het volk van Israël een exodus nodig had. Zonder die exodus zaten ze onder de heerschappij van Farao, zaten ze in het slavenhuis van Egypte en moesten ze in die gevangenis ontzaggelijke zware slavenarbeid verrichten. En wie kon hen verlossen? Geen mens. Wie kon er denken aan verlossing? Geen mens. Ze waren zo beu, ze waren zo geknecht en geslagen in hun verdrukking en in hun ellende, dat ze niet eens meer hopen op verlossing. Dat ze in grote moedeloosheid al de hoop hebben opgegeven, want er komt toch niets van. En als Mozes komt met de boodschap dat de Heere hen komt verlossen, dan geloven ze hem niet. Zo is er niet eens meer plaats in hun ellendige leven voor het evangelie van Gods verlossing. Gemeente, we zitten in net zo'n soort slavenhuis. Of niet? Als de Bijbel ons duidelijk maakt dat wij van nature allemaal in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren zijn. Als de Heer ons duidelijk maakt in zijn woord dat uit het hart van de mens voortkomt boze bedenkingen en al dat. Als de Heer ons in zijn woord duidelijk maakt. Gij die dood waart, zo schrijft Paulus aan de Efeziërs, in de misdaden en de zonden. Is dat dan niet met andere woorden zeggen dat wij in het slavenhuis zitten? Dat we gebondenen zijn? Gevangenen, diep ellendig. Het probleem is echter dat de mens van nature daar geen erg in heeft en daarom ook geen last van heeft. Hij kan zich zo vrij voelen in zijn banden. Hij voelt ze niet. En dat komt omdat die banden niet tegen zijn natuur ingaan. Wel nee, hij voelt zich thuis in die kerker. Hij voelt zich thuis in dat bestaan omdat zijn hart daarbij past, omdat hij van binnen niet anders is dan, laat ik het zo zeggen, Egypte. En pas als wij van binnen anders gemaakt worden, krijgen wij behoefte aan de uittocht. Als we Egyptenaren zijn door onze keus, door onze verbondenheid aan dat land van de slavernij. Als wij, en ik zeg het dan maar zonder beeldspraak, als wij wereld zijn omdat we van binnen wereld zijn, hebben we geen last van de wereld. Als we de zonde doen omdat we van binnen zonde zijn, hebben we geen last van en verdriet over de zonde. Voelen we ons niet ongelukkig omdat we zondaar zijn? Je geweten mag eens een keer waarschuwen. En je geweten mag eens een keer tegen je zeggen, ja, dat was niet goed en dat ging tegen de regels in en dat was tegen Gods wet in. Maar je vergeet het wel weer en je leeft er wel weer overheen. En de tweede keer heb je al minder pijn in je geweten dan de eerste keer. En zo was het met Israël ook. Er waren onder die Israëlieten die zich thuis voelden in Babel. Hoe bestaat het, zou je zeggen? Ja, het is toch zo. Zoals er later ook Israëlieten waren die zich thuis voelden in Babel. In dat andere gevangenhuis. En ze gingen niet eens mee toen ze gelegenheid hadden om weg te gaan. Hoe bestaat het? Ja, dat komt dat ze van binnen Babel waren. En als de evangelie komt en ons nodigt en zegt, gaat uit van haar. Dan zijn er vele mensen die roepstem van het evangelie naast zich neerleggen. Dan roept de Heer om hem te zoeken, om hem te vrezen. Om waarlijk gelukkig te worden en vrede te vinden in het bloed van Christus. Dan roept de Heer ons op en hij wijst ons op de weg des levens. En er zijn er altijd maar weer onder de prediking van het evangelie die daar hun oren voor stoppen en gewoon doorgaan op de weg die ze zelf gekozen hebben. Hoe bestaat het? Dat komt omdat ze er geen belang bij hebben. Omdat ze van binnen Egypte of Babel of wereld of hoe je het verder noemen wil zijn en eigenlijk niet anders willen. Maar als God door zijn geest onze ogen opent en als hij ons doet zien wat Egypte in haar ware aard is en Babel en de wereld en de dienst der zonde en het juk van Satan, als hij ons laat zien wat dat allemaal echt is. En als hij van binnen verandering gaat teweeg brengen in ons hart. En als hij ons een andere keus laat doen. En als ons een andere weg doet betreden. Dan gaat een mens last krijgen van het feit dat hij in Egypte zit. Dan gaat hij nood beleven in zijn leven. En dan wordt dat de oorzaak voor het gebed, Psalm 142, voer mij uit mijn gevangenis. Dan wordt er geworsteld met de Heere, dan wordt er gesmeekt en gebeden en gezucht, Heere, verlos mij toch. Heere, bevrijd mij toch, dan zou je een ander leven willen hebben, maar je weet niet hoe je het krijgen kunt. Dan zou je de Heere willen dienen en vrezen, maar je weet niet zelf de weg en je kunt je uit die greep van Satan en zonde niet ontworstelen. Je kunt zelf de deuren van de gevangenis van Egypte niet openzetten. Je moet een uittocht krijgen die God door zijn almachtige genade alleen geven kan, zoals dat ook met Israël was. En vandaar, omdat dat beseft wordt, het moet bij de Heere vandaan komen, wordt er ook gebeden en geroepen tot de Heere. Kijk gemeente, ik kan over zonde en genade en over de Bijbel en over de Bijbelse boodschap praten, uren aan een stuk. Maar zodra de zaken van zonde en genade meer worden dan een beetje theorie, zodra ze gaan worden werkelijkheid in mijn leven, dan heb ik misschien niet eens meer zoveel te zeggen. Dan gaan woorden mij tekortschieten. Als ik dat ga ontdekken in mijn leven, dat ik zondaar ben, als dat nou eens echt werkelijkheid gaat worden, dat ik verloren ben, dat ik de toorn Gods waardig ben, dat ik tegen God overtreden heb, dat ik een goeddoend God met mijn zonden van gedachten, woorden en werken gekrenkt heb, dat ik mezelf verwoest heb, dat ik anderen in mijn ellende heb meegesleurd. Als die dingen werkelijkheid voor mij gaan worden, als ik ga ontdekken dat alleen genade, onverdiende genade mij redden kan, dat zijn geen dingen die je in een achternamiddag in één keer allemaal leert. En dat zijn geen dingen die je met een praatje bezit en tot je eigendom kunt maken. En dan kan ik alleen maar bidden en smeken en worstelen met de tollenaar uit Jezus' gelijkenis. O God, wees mij de zondaar genadig. Want zonder die genade zal ik omkomen in het diensthuis, in het slavenhuis. Hij, die tollenaar, bid: Heere, geef me een exodus. Zorg gij ervoor dat ik eruit kom uit deze gevangenis. Wees mij de zondaar genadig. Want hier zal ik omkomen. In mijn zondig bestaan ben ik al verloren. Heere, ontferm u mijner. Verlos mij uit mijn kerker. En hoe kan dat gebed verhoord worden? En hoe is dat gebed verhoord in het leven van hen die het door de geest der genade en der gebeden hebben leren bidden? Dat gebed waarin wij smeken: Heere, geef ons een uittocht uit het diensthuis der zonde. Wordt verhoord en is verhoord, omdat Christus zijn uittocht uit Jeruzalem volbracht heeft. Omdat hij het op zich genomen heeft voor al zijn schuldig volk. Wat zij hebben verdiend. Hun straf. Toen hij uitging uit Jeruzalem droeg hij die. Hun oordeel. Toen hij zijn uittocht beleefde uit Jeruzalem. Droeg hij dat oordeel. De toorn van God tegen hun zonde. Toen hij uitging uit Jeruzalem, was hij beladen met de toorn van God. Hun vloek. Toen hij uitging uit Jeruzalem, was de vloek van God op hem, want hij ging uit als een kruisdrager. Met het vloekhout op zijn schouders. Hun dood, zelfs hun eeuwige dood. Toen hij uitgeworpen werd uit de heilige stad, kwam het moment ook dat hij uit de gunst en uit de gemeenschap van zijn vader werd verwijderd. Zodat hij in de angsten van zijn ziel moest roepen: Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo, door zijn exodus, kan en mag een schuldig mensenkind zijn of haar exodus beleven. Op de vloekheuvel is het allemaal volbracht. Doordat hij uitgebannen en uitgesloten werd, wordt de deur van Egypte opengezet. En nu kunnen armen en ellendigen ontkomen. Zoals de profeet Hosea dat ergens zegt: het dal van Achor. En dat was het dal van het gericht waar de overtreder gestenigd werd en verbrand werd. En waar toen een grote hoop stenen over zijn dode lichaam werd opgericht. Het dal van het gericht waar God afrekent met de zonde. Dat dal van Achor is geworden tot een deur der hoop. Voor een in zichzelf schuldig volk dat weet dat het daar in dat dal van Achor moest omkomen. Dat weet dat het de dood en het oordeel Gods verdiend heeft. maar omdat de Heer een ander geeft in hun plaats. Daarom wordt de deur der hoop ontsloten en mag een schuldig en ellendig mensenkind ontkomen in het gericht. O, daarmee blijft die uittocht van de Heer Jezus Christus uit Jeruzalem een verschrikkelijke zaak, gemeente. Denk daar niet gering om. Het is wel te begrijpen dat Petrus er liever niet over praat. Al was het alleen al uit dit oogpunt dat hij zijn meester er niet voor over heeft om overgeleverd te worden in de handen van de zondige mensen. Om straks bespuwd en bespot en geslagen en gegeeseld te worden. Het is een verschrikkelijke zaak, dat lijden van Christus. Bang, bitter, benauwend. En zo heeft de Heiland het ook ervaren. Hij werd droevig en zeer beangst. Toen hem de beker aangereikt werd. In de benauwdheid van zijn ziel heeft hij gekropen in het stof en geworsteld, Vader. Indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dat hoort allemaal bij die uittocht uit Jeruzalem. Onvoorstelbaar wat de borg toen heeft moeten lijden. Waarom was het dan zo hevig, gemeente? Omdat het met minder niet kon. Waarom kon het met minder niet? Omdat de zonde niet minder ernstig is. Niet minder verschrikkelijk. De zonde is in haar aard en wezen zo godonterend en zo verschrikkelijk. Denk er nooit gering over. En zondigt u toch alstublieft nooit gedachteloos. Denk toch na voordat u zondigt. Op welke wijze dan ook. Dat het bang en bitter is wat de zonde tot gevolgen heeft. Zie het. Aan de lijdende en stervende zaligmaker. Omdat de zonde zo verschrikkelijk is, moest het lijden van die borg zo bang en bitter zijn. Maar hier is dan toch, o wat een geweldige zondaarsliefde van zijn kant. Want nu was hij gewillig om het allemaal te aanvaarden. Maar hier is dan het antwoord op de bange vraag van de ter dood veroordeelde. De bange vraag van iemand die er weet van heeft dat hij verloren is. De bange vraag van de gevangene die op het moment wacht waarop de toorn God zich ten volle over hem zal uitstorten. En die moet bekennen, Heere, dat heb ik verdiend. Want wij hebben God op het hoogst misdaan. De bange vraag in zijn ziel is, hoe krijg ik, ellendige zondaar, een genadig God? Hoe kan het ooit weer tussen mij en de Heere in orde komen? Antwoord op die bange vraag, hoe krijg ik een genadig God, is de uittocht, de exodus die de Heer Jezus in Jeruzalem volbracht heeft. Toen hij uitging, dragende zijn kruis naar Golgotha. En toen hij zich op dat kruis van Golgotha liet spijkeren. En toen hij daar als het slachtoffer voor de zonde de dood inging. Hier is het antwoord voor een gefolterd en gepijnigd hart. Hier is het antwoord voor een hart dat weet heeft van de banden des doods en de angsten der hel. Hier is het antwoord voor het hart dat vraagt, Heere, kan het weer goed komen tussen u en mij? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? En God de Vader wijst op zijn zoon en hij zegt, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb en in wie ik het dal van Achor veranderd heb in een deur der hoop. Hoort hem. Amen. We zingen Psalm 40, het 8e vers. Heren, we danken u dat gij ons dit uur gegeven hebt en dat we samen mochten luisteren naar uw woord. Woord van hem. En hij staat toch in het middelpunt. Ondanks al de heerlijkheid van Mozes en Elia, is het toch de Heere Jezus Christus en hij alleen die onze aandacht eeuwig waard is. Want hij heeft en hij alleen de uittocht te Jeruzalem volbracht. Hij en hij alleen is het slachtoffer voor de zonde, heeft de schuld uw volks uit uw boek gedaan. Heren, we bidden u dat ge ons hem wilt doen kennen. Dat ge ons door hem ons een uittocht uit het diensthuis der zonde wilt geven. En dat u ons door de kracht van uw geest wilt doen ervaren dat uw woord, ook dat woord van vandaag, levend is, bekerend werkt. Dat dat woord het woord is waarmee gij uw gemeente bouwt en uw kerk vergadert. Heren, we bidden u dat gij ons verder ook een gezegende zondag geven wilt. Niet omdat we daar recht op hebben, maar op grond van de verdiensten van hem die met Mozes en Elia gesproken heeft en die later in de grootste eenzaamheid zijn weg heeft vervolgd en het offer heeft gebracht. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 22, het 12e vers. Heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.